En we willen vandaag weer verder gaan en dan gaan we met de zegeningen in Romeinen verder. Dus ga met mij mee naar Romeinen 3. Romeinen 3. En laten we hopen dat het gauw weer voorbij is met de lockdown. En dat wij weer terug in de zaal mogen om weer met elkaar gewoon te zijn. Want dat is toch ja, wat het mooiste is, hè? We gaan eerst met het gebed beginnen. Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u, Vader, als we naar buiten kijken ook. Het is zo mooi, die schepping van u. De sneeuw die we nu weer zien. En al die seizoenen, Vader, die u gemaakt hebt. De wereld, de natuur, elke dag stort het overvloedig zijn spraak uit. Overal ter wereld weet men en ziet men dat u bestaat. Uit de werken die u gemaakt hebt. En Vader, we danken u dat we u persoonlijk mogen kennen door uw Zoon, de Heer Jezus, die voor onze zonde is gestorven aan het kruis. En is opgestaan uit de dood, Vader. Het negatieve heeft hij weggehaald, onze zonde. En het positieve, Vader, dat wij zijn opgestaan, dat met u uit de dood en dat we eeuwig leven hebben. Vader, daar willen we ook weer meer van leren. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En nu dan ook in de brief van de Romeinen, Vader, dat we daar weer meer van mogen leren, zodat we weer helemaal blij van mogen worden en versterkt, Vader, en ja, bevestigd in het geloof, Vader. En dat willen we voor ons allemaal vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, de Romeinenbrief, we zijn dus bezig met die zegeningen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ik hoor een piepje. Is dat mijn telefoon? Zeker even kijken. Of is dat een... En dan...
Beetje zacht.
Oké, goed dat je het even schrijft, ja. Dat klopt, ja. Dan doe ik hem even zo en dan moet hij nu goed zijn. Ja. Het geluid, dat weet wat, hè? Elke keer. Ik was net begonnen om te zeggen, we zijn met Romeinen 3. Romeinen bezig met de geestelijke zegeningen. Dat is het onderwerp, de zegeningen die we hebben van de Heer Jezus gekregen in de hemel met alle geestelijke zegeningen. En we zijn door al die Bijbelboeken ook aan het bladeren om daar ook een aantal van die zegeningen met elkaar te gaan bekijken. En nu komen we in Romeinen 3 en dat is het hart van ons geloof. Er gaat van alles fout. Zie, thuis lijkt wel of het... Ja, daar heb je een vrouw voor, hè. Die stropdasje het geeft. Goed, ja, ik draag hem nog tenminste, want je ziet nog steeds meer ook... Dat het wordt allemaal veel makkelijker, maar ik heb stropdas nog gewoon op zondag aan. Maar we gaan naar Romeinen 3. En wat ik al zei, dat is het hart van ons geloof. En wat is daar nou zo bijzonder aan als we dat lezen? Waarom gaat ons hart hier nou sneller van kloppen? Omdat Paulus zegt in Romeinen 3 vers 9 en 10 en al die versen, er is niemand die God zoekt, er is niemand rechtvaardig. En... er is ook helemaal niemand die God zoekt. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niet één op deze wereld. En dan in vers 20 en 19 en 20 dan zegt hij dat door de wet is de kennis van de zonde. En ik was gisteren een beetje aan het zoeken over de wet op internet. En dan zie je dus allemaal vragen van mensen ook van ja, moet ik nou de wet houden? En wat moet ik dan houden? En hoe doe je dat dan? En allemaal vragen. En terwijl ze nou Paulus gaan lezen... dan worden al je vragen beantwoord. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En de wet, laat hij duidelijk vers 9 zien, dat hij spreekt die onder de wet zijn. En dan, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Er is er niet één rechtvaardig. Iedereen is onrechtvaardig in zijn ogen. Dat toont de wet aan iedereen. Dus zowel Israël als de hele wereld. En daarom vers 20 zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Werken van de wet kan niemand de rechtvaardigheid brengen. Niemand. Eén ding doet de wet. Die laat zien de heiligheid, de rechtvaardigheid van God. Het is zijn standaard. En als je die daaraan voldoet, nou dan kom je in de hemel. Dan ben je een rechtvaardig iemand. Nou, er is er één. Ik zei net, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Eén mens, dat klopt. Er is er één mens geweest op deze wereld, dat is de Heer Jezus Christus, die ook de rechtvaardige genoemd wordt. En die persoon, die heeft de onrechtvaardigheid van ons gedragen. En door die wet is alleen maar aangetoond dat je een zondaar bent. Nou, hebben wij Christus toen de tijd, en als wij de evangelie lezen, hebben wij dan kunnen zien dat daar de zonde werd aangetoond, dat de Heer Jezus de zonde heeft leren kennen? Nee, helemaal niet. Dus hij heeft de wet volbracht. Hij was het ook de enige die het kon doen. Het geloof van Christus is ook, dat is het geloof. Gehoorzaam aan de Vader is hij geweest. Hij heeft altijd gedaan wat de wet zei en wat de Vader zei. En dat kunnen wij dus nooit. En dan zegt hij in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet. Zie je, er is nu nog een rechtvaardigheid van God. In de wet was die geopenbaard, maar nu is er een rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Nou, dat zegt hij ook. Het heeft wel het getuigenis van de wet en de profeten, zeer zeker. Want de wet en de profeten, wat zegt de Heer Jezus tegen de apostelen? Als hij is opgestaan uit de dood, dat hij hun verstand opent, dan laat hij de wet, profeten en de psalmen zien. En dan zegt hij, dat is allemaal wat over mij geschreven staat. Ja, dus ze hebben getuigd over die rechtvaardigheid van God, namelijk Christus. Namens de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Zie je, daar heb je het geloof van Jezus Christus. Hij was rechtvaardig, zijn hele leven lang. En dat is tot allen en over allen die geloven. Er is geen onderscheid. Dat is het unieke in de bedeling der genade. Er is geen onderscheid. Geen onderscheid tussen de Jood en tussen de heiden. En toen Christus kwam, kwam hij voor de verloren schapen van het huis Israël. Hij was onder de wet, hij was besneden en hij hield zich helemaal aan de wet. En nu wordt die rechtvaardigheid die hij gedaan heeft, die is voor iedereen, wordt het aangeboden. Want kijk, dat gaan we zo te zien in de volgende verse. Want zij hebben alle gezondigd en derfde de heerlijkheid Gods. Er moest iemand komen die ons kon verlossen en onze rechtvaardigheid kon geven. Want wij kunnen het uit onze werken gewoon niet verdienen. Ze hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Christus is de heerlijkheid Gods. Hij is de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is de enige hoop die de mens heeft in deze wereld om eeuwig leven te krijgen, om gerechtvaardigd te worden. Uit dat geloof van zijn Zoon. Dat is de enige hoop. Niet de werken der wet. Niemand zal de heerlijkheid Gods krijgen. Er is één weg. Ja? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je hebt de heerlijkheid Gods nodig om in de hemel te komen. En dan kom je in vers 24. Het gaat op deze manier. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Kijk de Levit. Door de verlossing. Die is door de wet te doen. Nee. Die in Christus Jezus is. Er is geen kerk die ons het eeuwig leven kan geven. Er is geen wet die ons het eeuwig leven kan geven door dat te doen. De verlossing zit in een persoon. Dus als ik ook wel eens bij mensen aan het werk ben en we hebben het erover, ga je naar de hemel en dat soort dingen en dan ga je over het geloof praten en dan is het altijd, mijn verhaal ook altijd, ik verkondig helemaal geen kerk of werken, wat u moet doen. Ik verdien er niks aan, misschien zie ik u wel nooit meer. Ja, maar ik verkondig een persoon. En daar zit de verlossing in. Je kan jezelf niet verlossen. En dat is wat Paulus hier gaat laten zien in de Romeinenbrief. En dan zie je, en worden om niet, daar gaat het om. Uit genade, door het geloof, alleen. Om niet. En vorige keer ben ik daar ook mee geëindigd, dat woordje om niet. En dat is het woordje Dorian. En dat is een Grieks woordje. Maar dat staat voor zonder reden, zonder tegenprestatie, voor niets. Dat betekent om niets. Om niets. Er is geen enkele reden dat God ons zou kunnen rechtvaardigen. Helemaal niets. En nu rechtvaardigt hij ons ook. Ook om helemaal niets, helemaal vrijelijk, namelijk uit zijn genade. Dat is genade. Als het uit genade is, dan is het niet uit de werken. En als het uit de werk is, dan is het niet uit genade. Het kan niet allebei zijn, genade en werken. Ik weet nog wel vroeger, wisten wij, ik thuis dan, wisten wij al van, ja nee, de katholieken vertellen, genade plus de werken. Meewerken aan de genade. En dat is niet alleen de katholieken, genade, wat is genade? Je kan het uit genade, een vrije gunst van God krijgen, je kan het niet verdienen. En daar zijn heel veel gelovigen het allemaal mee eens. Maar dan helaas, daarna denken ze wel, dat je door je werken weer kwijt kan raken. Maar dan is geen genade meer. Als je uit genade niet kan, als je het niet door je werk kan krijgen, kan je het ook niet door je werken kan je het verliezen. Anders is genade is geen genade meer. En het woordje om niet is zo belangrijk. Dat is namelijk het woord waar het om gaat in deze bediening der genade. Dat is genade. En kijk, in Genesis 2 vers 16. Genesis 2 vers 16. Dat is helemaal aan het begin natuurlijk, met de schepping. En dan zegt de Heere tegen Adam, de Heere God gebood de mens, en dat was Adam, en Eva was er nog niet, van alle boom des hof zult gij vrijelijk eten. Zie je, daar heb je het woordje om niet. Vrijelijk eten. Je mag gewoon van elke boom eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want de dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, is dat nou zo'n moeilijk gebod? Dat je een tuin vol met bomen hebt staan, je mag van allemaal eten, behalve die ene. En dan zie je dus wat dat doet bij de mensen. En daar hebben ze zich niet aan kunnen houden. Maar hier zie je wel duidelijk vrijelijk eten. En dat is eigenlijk wat om niet ook betekent. Wij zijn vrijelijk, om niet gerechtvaardigd. En dat is gelijk wat Satan onderuit wil halen. Vanaf het begin af aan, want je ziet in hoofdstuk 3 vers 1, daar zie je de slang, daar heb je hem. Satan was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had, en zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? Heeft hij dat gezegd of niet? Ja, wel, maar op zich zeg je, maar het klinkt anders. Inderdaad, hij laat vrijelijk weg. Maar hij zegt, heeft God dat gezegd? Je zal niet eten van alle boom deze hof? Dat je dus niet van alle boom deze hof mag eten? En dan zegt zij, van de vruchten bomen deze hof zullen wij eten. En je ziet dat zij daardoor vrijelijk weglaat. Omdat door zo'n vraag te stellen, ga je nadenken en dan komt er twijfel. Hij zaait twijfel. En dan, tegen wie had God het gezegd? Tegen Adam. Dus Adam heeft dat misschien wel niet goed naar de vrouw ook gecommuniceerd. Want hij moest gaan leren. Want hij heeft het tegen Adam gezegd. Je zal van alle boom deze hof zul je vrijelijk eten. Dus ja, heeft God gezegd, je mag niet eten van alle boom deze hof? Ja, je mag van alle boom eten. Maar wacht even, vrijelijk eten. En dat is vanaf het begin af aan, heeft hij dat geprobeerd weg te laten voor de mensen. Want het gaat in de Bijbel altijd om geloof. Altijd, ook onder de wet. Het gaat om geloof. Met Israël was het geloof plus de werken. Je moest je laten dopen in de evangelie. En je moest je zo natuurlijk sowieso laten besnijden. Je moest naar de feesten toe. Maar de wet zoekt ook het geloof. Als jij gelooft, dan doe je dat onder de wet. Je kon niet zeggen, ik doe het niet onder de wet. Een gelovige deed het gewoon. Ja? Het gaat om het geloof. Altijd al. En kijk bij mij in Romeinen 8 vers 32. Als wij leven in de bediening der genade. Romeinen 8 vers 32. En dat is wat, als we praten over genade. Ja, dat is genade. Genade is iets geven wat je niet verdient. Romeinen 8 vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allemaal heeft hij hem overgegeven aan het kruis. En als hij dat gedaan heeft, hoe zal hij dan ook ons met hem niet alle dingen schenken? Zie je? Schenken. Vrijelijk geven. Om niet. Als je zoon heeft gegeven, krijgen we dan daarna opeens weer dat we voorwaardelijk gaan leven? Ja, maar als je dat doet, dan ben je mijn kind niet meer. Wat kan je dan meer geven als je eigen zoon? Ja? Helemaal niets. En hoe gaf hij? Wat gaf hij? Een zoon aan wie? Aan zondaren. Mensen die hem aan het kruis hebben geslagen, ja? Want de wereld heeft hem aan het kruis geslagen. Satan heeft hem aan het kruis geslagen. De Joden hebben hun handen overgegeven van de Romeinen. Dat is ook de heidenen en de Joden samen hebben hem aan het kruis geslagen. God heeft hem toen de straf gegeven die ik verdiende. Dus hij heeft alles gegeven, zijn enige zoon, voor zondaren. Dat zegt hij in Romeinen 5 toch ook. Daarmee heeft hij zijn liefde bewezen. Dat hij zijn, nou even een paar bladzijtjes terug, Romeinen 5 vers 8. Ik vind het altijd mooi staan, vers 7, als je dat erbij leest. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Wie zal er voor een rechtvaardige sterven? Nauwelijks. Je leven geven, dat is toch het allermeeste wat je kan geven voor een ander. Dan moet het wel een rechtvaardig iemand zijn, of iemand waar je heel veel van houdt. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar, dan komt het woordje maar. Dit gebeurt werkelijk nergens. Is nooit gebeurd, zal ook nooit gebeuren in deze wereld. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Wil je weten of hij van je houdt? Nou, dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zie je? En zondaar, God haat zonde, hij haat zondaren. Ik weet te zeggen, ja, God haat de zonde en hij houdt van de zondaar. Ik snap wel wat ermee bedoeld wordt. Ja, maar let op, hè, als ze Christus niet aannemen, wat gebeurt er dan met die zondaar? Dan heeft hij hem echt niet lief meer, hoor. Want dan gaat hij absoluut voor de witte troon, dan gaat hij naar de hel toe. Ja? Dus ik snap die uitdrukking wel, maar hij houdt van de mensen en hij haat de zonde en die in de zonde blijft en in zijn zonde zal sterven. Nou, God haat dat, ja. Dus wij waren die zondaren op weg naar de hel, naar het eeuwige vuur, en voor die zondaren is hij aan het kruis gestorven. Dus wil je een bewijs van zijn liefde hebben? Er is geen groter bewijs van zijn liefde. Kijk, ga je zelf maar na, en in de mensheid, geen mens geeft zijn leven voor een vijand, voor iemand die jou haat, geef jij je leven niet. En daarom is zo mooi, Romein vers 32, hij heeft het voor ons allemaal overgegeven, want alle mensen zijn zondaren. Wat een bewijs van Gods liefde als je dat vergelijkt met de religies in deze wereld. Wat voor beeld hebben zij allemaal van hun God? Niet eentje die zijn liefde heeft bewezen, hoor. Het zijn allemaal straf van de goden en je moet hun behagen, want anders dan heb je die God. Nou ja, dan loopt het niet best met je af. En zo wil men dat ook wel eens die God van de Bijbel daarmee vergelijken, om nog gaan naar het Oude Testament en dat soort dingen. Ja, dat land Canaan was vergeven van zonde en was door Satan bezet met al die afgoderijen, want hij wist, daar het beloofde land, daar ging Israël naartoe. En dan heeft hij dat vervuld met satanische dingen allemaal. En zie je later als Christus in de evangelie op aarde komt, dan zie je ook, nou, dan moeten ze heel veel duivel uitgedreven worden, ja. Dus ja, nee, maar God heeft nu zijn zoon, bieden wij aan de hele wereld aan. En dan kan je zeggen, en ook als de mensen tegen ons zeggen, ja, maar die God voor jullie in het Oude Testament, of die God, die heeft toch ook allemaal oorlogen en mensen en kinderen moesten gedood worden. Dan zeg ik, ja, dat was wel zo misschien. Maar er zit een verhaal achter. Maar we leven nu niet in die tijd. We leven nu in de bedenkende genade. En daar heeft God ons met de boodschap gegeven om het woord der verzoening aan de wereld te brengen. En zijn liefde te verkondigen. Want hij wil niet dat de mens verloren gaat. Dus hij heeft met hem alle dingen ook geschonken. Nou, waar praten we over? Over alle zegeningen die we hebben gekregen van de Heer Jezus. In Efeze 1 vers 3, hè? We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dus hij heeft ons allemaal dingen geschonken. Wat doen wij nu? Met al die preken en bijbelstudies die we op de site hebben staan. En op zondag en woensdagavond. Het gaat allemaal dat wij gaan ontdekken en zien. Wat heeft hij mij dan allemaal geschonken? Ik kan dus niks verdienen. Helemaal niks. Hij heeft het mij geschonken. Om niet. Vrijelijk. Wat heb ik gedaan? Nou ja, ik was in 1989, 23 februari 1989, heb ik de Heer Jezus als mijn verlosser aangenomen. En ik heb verder niks gedaan. Ik heb alleen maar geloofd, ja. En daarna ben ik alleen maar op ontdekkingstocht gegaan in de Bijbel. Totdat ik op een gegeven moment ook begreep van de apostel Paulus natuurlijk, dat broeder Dof dat aan mij vertelde. En toen is het alleen maar meer en meer geworden. En ik heb steeds meer schatten uit die schatkamer van de Heer Jezus Christus heb ik ontdekt. Dat ik dacht, dat is ook voor mij. Dat is ook voor mij. En waar begint het mee? Dat je weet, ik heb vergeving van al mijn zonden. Waarom? Gratis voor niets, want hij heeft dat voor mij aan het kruis betaald. En daarna is het ook allemaal geschonken. Dan gaan we mee naar 1 Korinther 2 vers 12. 1 Korinther 2 vers 12. Nou, in de context, daar spreekt hij in het begin spreekt hij over dat Satan had Christus nooit aan het kruis geslagen als hij hiervan geweten had. Ja, in vers 8 zie je dat. Als de Heere, daar heb je het weer, der heerlijkheid. Ja? Christus, de hoop der heerlijkheid. Ja, dat is die. En dan zie je in vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zie je wel? Heb je het weer? Geschonken zijn. Ik werk er niet voor om het te krijgen. Ik heb het allemaal al gekregen. De dingen van ons geschonken door God. Dat is ook weer om niet vrijelijk gegeven. Ik heb het allemaal al gekregen. Het is net zoals ja, als kinderen bijvoorbeeld met de verjaardag van Sinterklaas krijgen ze, oh, zie je dat, die zak hè, met al die cadeaus. En die zijn ze allemaal aan het uitpakken, één na de ander. En ik weet wel, ik ben wat dat betreft ook een klein kind. Want toen ik dit allemaal hoorde, ik ging allemaal heel snel lezen. Lezen. Oh, snel. Wat heb ik gekregen? En zo hoort. En dat mijn kinderen ook, hè. Dan zie je het volgende cadeau. Gaat dat uitgepakt worden? En dan de volgende, dat andere laten ze dan weer daar liggen. Eerst allemaal hebben. Allemaal uitpakken. En is helemaal alles uitgepakt. Wacht eventjes. En dan gaan ze allemaal apart, één voor één, gaan ze met die dingen spelen. En dat is met dit ook. Je mag het allemaal weten, maar daarna ga je het, en dat doen we al die jaren, gaan we het overdenken. Dan gaan we het in de Bijbel lezen. Wat heb ik dan allemaal? Wat is dat dan precies wat ik gekregen heb? Ik heb een hoge positie. Ik zal met hem regeren. Enzovoort. Maar het is allemaal van God geschonken. Nou, we gaan even naar Colossenzen. Dat is eigenlijk wel een mooie tekst om die er even bij te nemen. Colossenzen 2. Nee, Colossenzen. Ja, 2. Ja, dan zegt hij in Colossenzen 2, ik wil, vers 1, ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Waarom? Waarom moet je nou, waar Harry het vorige week ook over had, dit lezende kunt bemerken. Dus we lezen het, als ga je je schatten niet weten. Hoeveel gelovigen weten de schatten die ze hebben? Hoeveel mensen weten, kennen de kracht van het evangelie in de inwendige mens? Dat is als je weet, hij wil het, dat je het weet, Paulus. Als je dat doet, zijn brieven gaat lezen. Kijk, opdat hun harten vertroost mogen worden, zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom de volle verzekerdheid des verstands. Nou, ik heb zekerheid in mijn verstand. Vorige week, of was twee weken geleden, ik weet niet precies, was ik ook bij een klant. En dat ging er zo over. En ja, maar dat kan toch niemand weten. En dan niet uit trots of arrogantie. Daar moet je mee opletten. Nou, ik weet ook waar ik heen ga. Nee, in liefde naar haar toe. Ook voor haar natuurlijk, die mevrouw. Ja, ik weet wel waar ik heen ga. Als ik dood ga. Weet je wel? En dan zie je gewoon de verbazing. Dat je dat met volle zekerheid van het verstand kan zeggen. Maar dat heb ik niet van mezelf. De versterking zit door het geloof in wat ik lees. De teksten. Daar vertrouw ik op. En het werkt met zijn geest in mij. Dus ik heb dan volle verzekerdheid van stand tot kennis van de verborgenheid van God en van de Vader van Christus. Kijk, en in Christus, in de welke al, niet een paar, al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En daar moet je zijn. En dat heb je allemaal om niet. Je hebt de sleutel. Dit is een kluis, ik heb het vaker gezegd. De schatten zijn daar verborgen. Kijk, een bank heeft een kluis. En je kent die films wel, hè. Dan gaan ze luisteren met het cijferslot open proberen te draaien. Dat zijn altijd hele leuke films, vindt men. Hoe komt men in zo'n kluis binnen en dan beroven ze zo'n bank. is natuurlijk ook zondig, maar goed. Een film is niet interessant als het niet, als niet allerlei zondige dingen gebeuren. Verkeerde dingen. En dan loopt het altijd weer goed af. Vaak tenminste. Maar dan zie je in ieder geval die kluis, daar ligt, dat is niet voor iedereen beschikbaar, die kluis. Alleen de mensen die de code weten, en anders komt er niemand in. En, want anders gaat iedereen mee aan de haal. Maar bij God is het andersom. Die wil dat iedereen die schatten weet. Elke gelovige heeft ze gekregen. En hij kan ze weten als die 2 Timotheüs 2 vers 15 in die kluis intikt. En dan gaat die deur open. En dan, dat zijn de brieven van Paulus. En dan ga je het begrijpen. En dan ga je zien wat hij jou allemaal vrijelijk geschonken heeft. Het is zo triest eigenlijk dat veel gelovigen, die de Heer Jezus Christus persoonlijk kennen als hun redder en verlosser, vaak in zoveel verwarring zitten, geen zekerheid van het verstand hebben, niet samengevoegd zijn in de liefde. Kijk maar eens naar wat er in de Galaten staat. Indien gij elkaar verbijt en vereet, ruzies, partijschappen in de gemeente, al dat soort dingen. En geen vertroosting, omdat ze vaak verdriet hebben. Bijvoorbeeld omdat misschien ook er geen genezing is in de familie of van je eigen kind of van jezelf. Geen berusting daarin, geen acceptatie, want God geneest toch. Er komt allemaal een eind aan als je deze versen 1 tot en met 3 gehoorzaamt. En dan ben je bij die schatten, want je hebt ze gekregen. Maar helaas, veel gelovigen weten het niet. Omdat ze de code niet gebruiken. Nou, om niet, kijk even maar mee in Openbaring 21. Helemaal het laatste hoofdstuk. De Bijbel begint met vrijelijk of om niet. Gratis. Je hebt het niet verdiend. Geen enkele tegenprestatie van mijn kant, van de mensen. En hier zitten we in Openbaring 21. In welke tijd leven wij dan? Ik heb het schema nou niet, maar Openbaring 21, dat is het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan is alle zonde weg, al het verdriet weg, alle tranen zijn weg. En Openbaring 21 vers 6. En hij sprak tot mij, dat is Johannes die dat in het visioen ziet, die openbaring. En ziet hij wat Christus tegen hem zegt, die daar in de tabernakel zit, in vers 3 ziet. Dat is het nieuwe Jeruzalem wat hij ziet, Johannes. Geweldig, die toekomst. Als je daar gaat lezen in die versen ook daarna, over die muren en die, dat fundament met die kostelijke stenen, straten van goud als doorluchtig of transparant glas. Ga daar maar eens over mijmeren. Hoe ziet dat eruit, ja? Dat komt naar beneden en hij ziet dat. En dan ziet hij dat Christus zegt, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niets. Zie je weer? Ik geef de dorstige. Denk aan die Samaritaanse vrouw. Ja, die met dat water putten. Maar Christus zegt, ik geef jou water dat je nooit meer dorst kan krijgen. Ik geef jou water. Zie je het? Niet, je moet er hard voor putten en dat water. Veel gelovigen willen dat het water opput en dan zelf proberen. En dan door werken te doen, leven te krijgen. Nee, hij geeft het aan de dorstige. Uit die fontein van het water. Een fontein om niets. Het is het water des levens. Christus is het brood des levens. Hij is ook het water des levens. Om niets. Nou, ik zat gisteren in de hal eventjes. Ja, dat weer is natuurlijk wel leuk. Maar ja, als het gaat vriezen. Ik zit daar in een ander huis. En er staat hier een kraan buiten. Dus ja, die moet je dichtdraaien. Dat dacht ik gelukkig nog aan. En dan ga je het luik en dan draai ik hem natuurlijk dicht. En dan kan hij niet meer bevriezen. Maar ja, ik zie ook elk jaar de rekening van de waterleidingbedrijf. Ik moet betalen voor dat water. Dat is logisch, dat snap ik wel. Maar dit geestelijke water, het allerbelangrijkste, is voor niets. Het begint met om niet en het eindigt ook om niet. Kijk ook in, even kijken, vers 17. Vers 17. Dat klopt niet. 22 vers 17, denk ik. Ja. Dat is aan het eind van Openbaringen. En dan zegt hij, en de geest en de bruid zeggen, kom. Dat is de uitnodiging, ja. Voor Israël, die het hoort zeggen, kom. Die dorst heeft komen. En die wil, neem het water des levens om niet. En daar gaat het om. Die dorst heeft, wat moet hij doen? Hij moet komen. Het is niet zo dat je maar zomaar gered bent. Hij heeft alles gedaan voor de mensen. En het is gratis. Wat, hoe is het uitdrukking ook weer? Het is... genade is... niet, maar niet goedkoop. Hoe was het ook weer? Ja, gratis. Het is gratis, maar niet goedkoop. Het heeft zijn zoon gekost. Maar het is gratis. Het is om niet. Maar je moet wel komen. Nou, ik weet niet iedereen... iedereen die kijkt, die ken ik niet allemaal. Zeker als ik die namen dus niet zie staan. Maar als je nog niet gered bent, je moet wel komen. Dat is gewoon komen, dat wil zeggen dat je het accepteert, dat je het aanneemt, dat je gelooft dat je een zondaar bent en dat Christus van je houdt en dat hij voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft alles gedaan. Je hoeft verder niks te doen, alleen geloven, aannemen. En dat is die komen. En je krijgt het dan om niet. Want als het, om niet, als het niet om gratis of vrijelijk was, dan moet jij dus, ja, dan moet jij het verdienen. En je gaat het niet verdienen. Het is onmogelijk. Dus terug naar Romeinen 3. Dus ja, om het waardje, om het woordje, om niet. Het is ongelooflijk, onze zondige natuur, die denkt, net zoals Satan, die zit er natuurlijk bovenop. Hij is de engel des lichts, hij verschijnt als een engel des lichts, maar het is geen lievertje hoor, hij is helemaal het licht niet. Hij is de morgenster, maar Christus is de blinkende morgenster. Hij is uit de hemel geworpen. En het is boven ons. We leven in de eerste hemel, hier in de aarde. Met, tot de atmosfeer, hè, tot de dampkring is de eerste hemel. Dan krijg je daarboven de tweede hemel. Maar dan krijg je de derde hemel. Dat is waar God woont. En dat is afgeschermd. Net zoals het heilige der heiligen. Met dat voorhangsel. Achter het voor het voorhangsel... branden de lichten, de kaarsen. Maar achter het voorhangsel is donker. En daar, God zit dus, woont in duisternis, zegt de Bijbel ook. Ja, hij woont, dat licht is daarboven helemaal. En daar woont hij. Daaronder is wel fysiek duisternis. Maar het is ook een manifestatie van de geestelijke duisternis die daar woont en daar regeert. De overheden, de machten, de boze overheden, de machten. En die regeren in deze wereld. Maar Christus kan jou eruit halen en het eeuwig leven geven. Nou, Romeinen 3. Vers 24. Je wordt dus... Oh ja, waarom zeg ik dat nou? Ik was even de draad kwijt. Maar die vorst, de oogste van duisternis... probeert overal dat woordje om niet weg te krijgen. Dus vraag maar eens aan iemand... hoe kom je in de hemel? Nou, door goede werken te doen. Je moet dingen doen. Wat moet ik doen? Nee, het gaat erom, wat moet je geloven? En dat is komen. Die komen, en ik zal het hem geven. Je gelooft het. Kijk in vers 22 ook. Romeinen 3 vers 22. De rechtvaardigheid God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen, zie je? Het is voor iedereen. Maar over allen die geloven. En dat is, ben jij, als jij een... de Heer Jezus niet kent. Dat is komen. Je gelooft het. En ze hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden ook niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Gerechtvaardigd. Wat is, ik word gerechtvaardigd. Nou, ik kan dan God nu recht in de ogen kijken. Je weet wel, als iemand schuldig is. En dan, maar, ja, vaak zeg je, het voorbeeld haal je erbij van kinderen, weet je wel. Dan kijk me aan. Als ze wat gedaan hebben, hè, willen ze je aankijken. Kijk me aan, want ze zijn schuldig. En dan kijken ze de andere kant op. Willen ze jou niet in de ogen kijken? Maar goed, dat is voor kinderen. Maar dat is bij volwassen mensen precies hetzelfde. Als ze schuldig zijn. Of ze kunnen zich zo gedragen dat ze kunnen liegen met een stalen gezicht. Ja? En wij kijken altijd naar, hoe heet dat programma ook weer? Of zonder?
Border Security.
Komen ze bij de grenswacht, bij de douane. En dan nemen ze ook allemaal eten mee. En dan hebben ze alles aangekruist. Nee hoor, dat heb ik niet bij me. Nee. Helemaal niks. En dan worden ze eruit gepikt. En dan nog met een stalen gezicht. Houden ze vol. Dat ze het niet geweten hebben. En dan worden ze ontmaskerd. Nou, en er zal er heus wel eens eentje doorslippen. Die misschien, maar bij God slipt er niemand doorheen. Niemand. En gerechtvaardig, ja. Dat wil zeggen, wij worden... Je kan het niet verbergen, maar als je gelooft, dan word je gerechtvaardigd uit zijn genade. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat staat ook ergens in deze verse. Dat zie ik zo gaan niet staan, maar... Nee. Nou, hier is het uit genade. En door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus we zijn rechtvaardig verklaard. Dat is uit zijn genade om niet. Dat is zonder de werken. En dat is doordat wij een verlosser hebben. Hij deed het werk namelijk. Ja. Dus hoe kom ik in de hemel door werken te doen? Nee, hij heeft het werk gedaan. Er moeten werken gedaan worden, zeer zeker. Je moet rechtvaardig leven. Nou, zijn dat werken of niet? Zeker. Waarom hoeven wij nog aan werken te doen? Omdat Christus heeft die werken gedaan voor mij. Kijk, Johannes 4 vers 34. Christus heeft zeer zeker dingen gedaan die hij moest doen. En dat was de wil van de Vader. Johannes 4 vers 34. Kijk, dan zegt Christus. Jezus zeide tot hen, mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zie je het? Hij heeft het werk van de Vader volbreng, staat er. Hè? Wat zegt hij aan het kruis? Het is volbracht. Dat is voltooid verleden tijd van het woordje volbreng. Hij heeft het volbracht. Dus hier zie je dat hij dat aan het begin van zijn bediening zegt. En die 3 jaar van zijn bediening aan het kruis roept hij uit. En dat is aan het kruisen. Hij heeft niet gezondigd en toch is hij aan het kruis geslagen. Hij zegt het is volbracht. Want dat was namelijk de wil van de Vader. En als jij denkt door werken het te kunnen volbrengen. Dat gaat niet lukken. Dat is alleen Christus is dat gelukt. En daarom werd hij aan het kruis geslagen. Hij heeft geen zonde gedaan. En daarom kon hij onze zonde op zich nemen. Kijk ook met mij mee in 6 vers 29. Nou ja, als je kijkt in vers 27. Hij zegt, werkt niet om de spijze die vergaat. Je moet werken voor je brood natuurlijk. Natuurlijk. Maar wat is dan het belangrijkste in je leven? Kijk. Maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Zorg dat je dat ook hebt geregeld. Welke de Zoon des mensen uw lieden geven zal. Zie je het? Hij geeft het je. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem. Wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die gij gezonden heeft. Dat is het werk van God. Dat zegt hij tegen Israël. Dat je gelooft het werk. Dat je gelooft in hem die hij gezonden heeft. Hij doet het werk van God. Ja, maar Israël moet er ook door de werken. Ja, maar wacht even. Onder het Oude Testament kan jij door je werken natuurlijk nooit gered worden. Want wij weten ook het bloed van dieren en bokken. Dat schenkt ook geen waardevergeving. Het moet alleen het bloed van Christus zijn. Dus daarom is ook de Heer Jezus Christus gestorven voor het volk Israël. En dan geeft hij hun zijn geest. En dan gaan ze de werken doen omdat die wet in hun hart geschreven is. Een bovennatuurlijke bekrachtiging. En in het koninkrijk van God op aarde zal dat ook de situatie zijn. Dus hij zegt, ja, je moet dus geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat is het werk van God. En dan zeggen zij tot hem, wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en nu geloven? Wat werkt gij? Zie je, heb je het werk weer. Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Daar hoefden ze ook niks voor te doen. Dat kregen ze ook zomaar. Wat verdienden ze eigenlijk, ja? Hoe vaak hebben ze hem niet getergd in de woestijn, ja? En toch gaf hij ze elke dag te eten. De kwakkels en het manna. En Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Nee, Mozes gaf dat niet, nee. Dat deed God de Vader. Dat was brood om fysiek te leven. Manna. Maar nu zegt hij, mijn Vader geeft u weer. Zie je het? Het brood, het eeuwige leven, dat komt uit de hemel. Dat geeft hij jou. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt. en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. Dus ze snappen het nog niet allemaal. En Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Nou, dat is dus duidelijk geestelijk, hè? De katholieke kerk maakt hier dat letterlijk van. Met de eucharistie, hè? Met het brood en de wijn. Nee, hij zegt: Ik ben het brood. En als je in mij gelooft, dan zal je nooit dorst en honger hebben. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Dat is het werk wat hij gedaan heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen bij de opstanding. Dat iedereen dat eeuwige leven krijgt. Zonder opstanding heb je geen eeuwig leven. Nou, dan zie je in 40. En dit is de wil. Oh, sorry, dat heb ik net gelezen. Ja, wel. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Ik weet, ik zit in de brief van Johannes. Dat is natuurlijk niet voor ons. Het principe is natuurlijk wel hetzelfde. Net zoals al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, met eeuwig leven hebben. Het gaat om geloof. En dan zie je ook met Pinksteren dat ze moeten zich bekeren, geloven dat Jezus de Messias was en dan zich laten dopen met water. En dat deden ze ook. Maar het is nu geloof alleen, zonder je te laten dopen. Ja, zonder de werken. Dus terug naar Romeinen 3. Dat 17 vers 4 gaan we ook nog even. Johannes 17 vers 4. 17 vers 4. Dat is het gebed van de Heer Jezus naar de Vader. Dat is, eigenlijk is dit het onze Vader. Door Christus uitgesproken. Ja? Kijk, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dus vlak voordat hij naar het kruis gaat. Kijk, daar heb je het. Ik heb voleindigd het werk. Hij weet... Ik ga nu naar de hof van de Gethsemane. En ik laat mij gevangen nemen, ja? Want zo is het, hè? Het zegt niet de mensen hebben hem even gevangen genomen. Want het is, hij liet zich gevangen nemen. Hij gaf zich aan hem. Hij liep naar hem toe. Hij liet zich niet bevrijden door 12 legioenen van engelen. En dan zie je, ik heb voleindigd het werk. Dus aan het kruis zegt hij ook, het is volbracht. Dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Hier zien we zijn goddelijkheid. Hij is uit de hemel nedergedaald. Het woord is vlees geworden. Hij is God. En hij is mens. En dan, ik heb uw naam geopenbaard. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt, zij waren u. En hij spreekt hier over die 12 apostelen. En gij hebt mij, nou de 11, want Judas is al weg. Gij hebt mij ze gegeven, zij hebben uw woord bewaard. En dan... Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. Zij hebben ze waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ja. Dat is het werk van Christus wat hij gedaan heeft. En uiteindelijk eindigt dat in het kruis. Aan het kruis. Je ziet hier de werken. Dus wees dan maar blij. Het is uit het geloof. Tot ons geloof. Wij moeten het geloven. Je kan het gewoon aannemen. Want hij heeft het werk al gedaan. Wat wil je nou nog meer? Dat je er niks voor hoeft te doen. Dat is toch heerlijk? En dan weet je ook. Omdat het alleen door geloof is. Kan ik het krijgen. En dat geeft ook je de meeste zekerheid. Want er zijn geen werken bij betrokken. Want als er werken bij betrokken zijn. Weet je nooit of je het genoeg gedaan hebt. Kan uitsluitend zonder de werken. Terug naar Romeinen 3 vers 25. En dan zie je welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Even kijken. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. Zie je, dit is de kern van ons geloof met vers 26. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zijn, rechtvaardig en degene die uit het geloof van Jezus is. Welke God voorgesteld heeft. Hij stelt hem voor aan de mensen. Dit is hem. Wij worden uit zijn genade door de verlossing die zit in Christus Jezus. Hij heeft het werk van God gedaan wat moest gebeuren. En God heeft hem daarom nu ook voorgesteld. Niet meer die wet waarin de rechtvaardigheid Gods is ingeopenbaard. Want daardoor kan niemand gerechtvaardigd worden. Dan krijg je alleen maar kennis van de zonde. Nee, de rechtvaardigheid die is nu geopenbaard zonder de wet. Door het geloof van Jezus Christus. Ja. God stelt hem nu voor. Hij zegt, het is eigenlijk een verklaring. Kijk, dit is hem. Niet de wet, maar mijn zoon. En die stelt hij voor. Kijk, tot een verzoening. Door het geloven in zijn bloed. In dit vers, ja. Ja, je kan het op twee manieren lezen. En dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de Bijbel. Het is allebei goed, maar... Laat ik zo zeggen. Tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Wat heb je bij verzoening? Als je verzoening hebt en je bent verzoend, dan heb je vrede. Vrede met God. En dat is het belangrijkste wat een mens kan hebben. Vrede met God. Dat is het allerbelangrijkste wat je kan hebben in je leven. Je kan de hele wereld hebben. Maar wat baat het de mens dat hij de hele wereld heeft, maar schade leidt aan zijn ziel. Dat hij zijn ziel verliest. Dat hij naar de hel gaat. Dus nee, hij heeft hem voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Nou, ik geloof in de eerste plaats dat God hem heeft voorgesteld. Dit is hem. Dat is mijn genoegdoening. Waardoor ik vrede heb. Want de prijs, die is betaald. Het was een hoge prijs. Hè? Genade, het is niet goedkoop. Nee, maar het is wel waardoor God genoegdoening krijgt. Door dat offer. Dat is het middel om vrede met God te krijgen. Dat is dat woord verzoening. Het staat hier bij mij met een hoofdletter. Christus is de verzoening. Om vrede met God te krijgen. Door het geloven in zijn bloed. Hoe kreeg je in het Oude Testament bij God nou verzoening? Eigenlijk zie je dat ook staan in het Oude Testament. Je kreeg daar, als je dat offer bracht van een dier, een onschuldig dier die niks gedaan had. Het is symbolisch, want hoe kan nou een koe mijn zonde betalen? Dat kan niet. Waarom niet? Waarom kan een koe nou niet voor mij de zonde dragen eigenlijk? Het is een koe. Het is heel simpel. Het is een dier. En ik ben een mens. Het is een mens die de prijs moet betalen. En daarom zegt hij in Hebreeën ook engelen. Hij is niet voor de engelen gestorven. Hij is voor de mensen gestorven. En daarom, ja, in het Oude Testament zie je dus die dieren die worden geofferd. Het is natuurlijk symboliek. Een onschuldig dier, dat heeft God al bij Adam en Eva gedaan. Heeft hij geslacht. En in de wet, dan werd dus de zonde van die mens op de kop van het dier gelegd. En dan werd hij gedood. Nou, en dat was symbolisch voor wat er natuurlijk nu verkondigd wordt, sinds Christus aan het kruis gestorven is. De zonden van mij zijn, nou ja, niet op de kop van Jezus, zeg ik natuurlijk niet, maar hij is wel het lam, hè. Dus de zonde, wij zeggen het nog steeds, een zondebok hebben ze nodig. Christus was de zondebok, die hadden wij ook nodig. Want wij kunnen het namelijk nooit betalen. En dan, door dat geloof, wat die man had, of die vrouw, dat offer dus, als dat dier werd geslacht, dan staat er ook, dan kreeg je verzoening met God. En vergeving. Alleen, het moest elk jaar opnieuw gebeuren. Nou, kijk, dus in het Oude Testament was dat wat God voorstelde om verzoening te krijgen, en had je geloof voor nodig. Nu zegt hij, wacht even, dat geldt nu niet meer. Ja, je kan een offer, je kan een altaar maken, je krijgt geen verzoening, want dat is nu niet zo. Het is zijn zoon, die stelt nu voor, hetzelfde, een onschuldig lam, mijn zonde op hem gelegd, door het geloof, ik geloof dat, dat hij dat voor mij gedaan heeft. En daardoor heb ik vrede met God en verzoening. Dus het is, God heeft geloof in zijn zoon. Hij heeft het, dat offer van zijn zoon aangenomen, waardoor wij nu vrede met hem krijgen. Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant, ik moet dat ook geloven, want het is niet zo, hij heeft het gedaan en nou is iedereen gered. Nee. Vergeving ontstaat naar verzoening. Het is niet zo, God heeft het gedaan en de hele wereld is met hem verzoend en heeft iedereen vergeving. Nee, je moet je laten verzoenen. Kom tot hem en ik zal het je geven. Nou, dit is hoe je tot hem komt. Dus dan zie je, door het geloof in zijn bloed. Dus ik geloof dat. Ik zal nooit vergeten, die man die tegen mij zei. Hij is aan het kruis gestorven. Ja, voor iedereen. Zei ik, ja, voor iedereen is hij gestorven. Ja, maar voor jou. En toen zei ik, en toen zei hij, geloof je dat? Toen zei hij, geloof je dat? Ik zal het nooit vergeven. Ik zei, ja, dat geloof ik. En op dat moment kwam Gods geest in mij wonen. Zo simpel is het, hè. Dat is nou om niet gerechtvaardigd. Dat is het. En dan, als hij dat doet, hij heeft geloof in zijn bloed. Dus God heeft geloof in dat bloed, dat onschuldige bloed, wat tot zonde gemaakt werd, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dus God laat hier nu de rechtvaardigheid van Christus aan de wereld zien. Daar vind je jouw rechtvaardigheid in. Want ik neem daar genoegen mee. En door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus dat is voor het kruis, ja. Onder verdraagzaamheid, dat was met die offers van al die dieren. Het gaf natuurlijk geen vergeving, dat zegt Hebreeën heel duidelijk. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Maar dat was het bloed van dieren en bokken. Maar dat gaat natuurlijk om het bloed van Christus. Maar God keek naar die persoon of hij dat in het geloof deed. Dat hij zichzelf als een zondaar zag. En dat hij dat offer, dat bloed nodig had van dat dier. Daar kijkt hij naar. En had die persoon dus nu geleefd, had hij de Heer Jezus als het lam Gods aangenomen, wat de zonde van hem had weggenomen aan het kruis. Dus dat was in die tijd altijd verdraagzaamheid van God. Maar we leven nu niet in de tijd van verdraagzaamheid meer, want nu is het ware lam vanaf het kruis, wordt nu verkondigd door ons. Dus we leven niet meer onder de verdraagzaamheid van God, dat was nog onder de wet, met al die symbolische offers die op Christus wezen. Wij wijzen. Maar Paulus zegt, dat zijn allemaal schaduwen, maar we leven nu in het heden, in de realiteit, het lichaam is van Christus. Het gaat nu om het lichaam van Christus wat aan het kruis geslagen is. En dat is in vers 25 eertijds. En Paulus, weet je, als ik eertijds zeg, dan weten jullie gelijk wat ik bedoel, hè? Dat is voor Paulus. Maar we leven nu in de tijd van maar nu. Kijk, maar nu, vers 21, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. En dat is vers 26. Kijk, tot de betoning. Nu wordt Christus rechtvaardigheid nog steeds door hem betoond in deze tegenwoordige wereld. Opdat hij rechtvaardig zij, hij God. Want wie rechtvaardigt ons? God. Wanneer rechtvaardigt hij ons? Als wij geloven in het offer van zijn zoon. Dan hij doet de rechtvaardiging. Hij verklaart ons rechtvaardig. Zie je, opdat hij rechtvaardig zij. En rechtvaardigen degene, zie je het? Hij rechtvaardigt die persoon die uit het geloof van Jezus is. Nou, rechtvaardiging om niets. Heerlijk toch? Christus, nee, laat ik zo zeggen. God is alleen tevreden met het werk van Christus. Met zijn werk, niet van mij. Dat hebben we net gezien. Gelukkig maar, uit het geloof van Jezus. Ja? Vers 22 zie je het ook. Hij rechtvaardigt diegene die uit het geloof van Jezus. Wat is dan uit het geloof van Jezus? Hoe ben ik dan uit het geloof van Jezus? Nou kijk, in we gaan als laatste tekst gaan afsluiten. Galaten 2:16. Dan zie je het mooi staan en dan ben ik blij dat het de Statenvertaling is. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit te werken de wet, maar door het geloof van Jezus. Hè? Hij heeft het werk gedaan. Hij zegt, ik heb volbracht het werk wat u mij gegeven hebt. Dus ik word door het geloof van Jezus Christus. Daar zit de rechtvaardiging in. Ben ik dan zomaar gerechtvaardigd? Wacht even. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Zie ik? Wie tot mij komt, dat is het. Ik heb in Christus Jezus geloofd. Dat wil zeggen, Paul had gisteren met de zondagsschool voor de kindertjes. Voor degene die het weten. Er staat weer een nieuwe aflevering op de site. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Paulus in de gevangenis. Nou, dat is het. Maar dan moet je wel weten wat, hè. En dat is hier ook, hier staat het ook. Maar dat betekent dat hij stierf aan het kruis voor jouw zonde. Nou, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Kijk, met de bedoeling dat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Dus als ik geloof, wat ik net over mezelf vertelde. Ik zei, ja, ik geloof. En toen wist ik het zelf nog niet eens. Maar daardoor heeft God mij gerechtvaardigd. Want ik heb geloof in het werk van Christus, wat hij gedaan heeft, wat vereist was door God om gered te worden. Nou, en dan word ik dus daardoor gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. In andere vertalingen zie je allemaal instaan. En dan gaan ze er helemaal aan voorbij. Want dan is het ik. Nee, ik heb alleen maar geloofd. En toen werd ik uit zijn geloof, want hij heeft het werk gedaan. En daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Nou, oké. Dus ik ga hier eindigen. En, nou ja, je ziet het draait allemaal weer om dat woordje geloof. Vers 24, om niet. Gratis voor niks. Geen enkele prestatie van mijn kant. En geloof is geen werk, hè. Romeinen 4, vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Er zijn mensen die zeggen, geloof is een werk. Nee. Je wordt uit het geloof van Christus gerechtvaardigd. Dat is het werk wat gedaan moest worden. Hij heeft het gedaan. En ik geloof in dat werk wat hij gedaan heeft. En dan word ik dus, er wordt mijn geloof. Kijk, die er door, ik zal nog een keer lezen. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Vader, wil u danken, Vader, voor deze heerlijke boodschap. Dat we hier mogen rusten, dat wij dit niets hoeven te doen. U hebt het allemaal gedaan. Uw zoon heeft het allemaal gedaan. En u heeft door het offer, dat heeft u aangenomen. En het bloed, dat is voldoende. En doordat wij daarin geloven, hebben wij daardoor vrede met u gekregen. En dat is allemaal om niet. Dank u wel, Vader, voor die genade. In Christus, in de naam van de Heer Jezus. Amen.